Wij willen beginnen met de voorzang. En het eerste lied is uit de bundel 883. 883. De Heer is mijn herder. Alle 5 versen. Aanschouw het Lam van God, lied 994, dat staat in het supplement, lied 994 in zijn geheel. Wij willen de voorzang afsluiten met lied 45a, U zij de glorie. 45a. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan dominee Niemeyer. Wij wensen u God zegen toe bij het openen van zijn woord en bij de uitlegging van zijn woord. Edwin, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Goldberg. En uiteraard ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdag hebben we weer onze maandelijkse bidstond. En deze begint om 8:00 en hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Aanstaande zaterdag, 18 oktober, hebben wij de gezamenlijke maaltijd. Als u hieraan wilt deelnemen, kun je je opgeven en er ligt een formulier op de tafel in de hal. Zo de Heer wil, op 9 november hopen wij weer een doopdienst te houden. Als er zijn die hierover nadenken, twijfelen of vragen hebben, laat het kerkbestuur weten en wij staan open voor een gesprek wat uiteraard geheel vrijblijvend is. Na het gebed in het voorspel van het volgende lied wat gezongen wordt, dan gaan de kinderen naar hun eigen groep onder begeleiding. Voorbeden willen wij doen voor Israël, de gegijzelden en hun families, de gewonden en hun families en voor het gehele Midden-Oosten. Wij willen ook bidden voor degenen die vervolgd worden om Christus wil. Ook willen wij bidden voor de mensen op het zendingsveld, ver weg en dichtbij, dat hun werk gezegend mag worden. Wij willen bidden voor de zieken in de gemeente. De Heere kent hun namen. Straks bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En u raadt het al, ook deze wordt van harte bij u aanbevolen. De bloemen zijn vanmiddag voor John en Sarah van Vlijmen. Kijk aan. Ze worden bij je bezorgd zometeen na de dienst. Geniet ervan, als groet van de gemeente. Na de dienst is er gelegenheid om in de bijzaal koffie of thee te drinken en met elkaar te ontmoeten en bij te praten. We wensen u een gezegende dienst toe en zo mogelijk, staande, willen wij zingen 626, het eerste en het tweede couplet voor Fotum en Groet. Dat is, God is hier, hij wil ons zegenen. Voor Fotum en Groet 1 en 2, na Fotum en Groet het derde en het vierde vers.
Laten we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort, zeggen kom. En wie wil, wie dorst heeft, komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. En ook op dit moment zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook de laatste twee coupletten van dit prachtige lied, dit mooie gebed, zingen. samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Heren, we hebben net allemaal dit gebed gezongen. Heer, zend uw zegen, Heer. En ja, dat mogen we ook verwachten. U heeft het ook zelf gezegd, Heer Jezus, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik. En waar u bent, Heer Jezus, wilt u zegenend in ons midden zijn. Dank u wel daarvoor. En ik wil u heel hartelijk danken, Heer, voor ons allemaal, zoals we hier zijn, jong en oud, dat we ook door u uitgenodigd mogen worden. En dat we naar uw stem mogen luisteren. Heer, wilt u in het bijzonder zijn met hen die er vanmiddag niet bij kunnen zijn. Heer, wees hen ook heel dicht nabij. En we danken u, Heer, dat we ook voor hen mogen bidden. Heer, en dan willen we ook bidden voor al onze broeders en zusters die niet zomaar in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Die gevaar lopen als ze een Bijbel überhaupt in de hand hebben. En wil u bidden, Heer, voor uw gemeente wereldwijd. Wilt u uw gemeente beschermen en zegenen en tot zegen stellen voor de omgeving waar zij samen mogen komen. Heer, en zo willen we ook hartelijk danken. En we weten, Heer, dat het morgen een hele spannende dag is, Heer, voor al die gegijzelden die na zoveel jaar ook weer misschien vrij mogen komen. Heer, we kunnen het bijna niet geloven, maar we hebben er zoveel voor gebeden. En we hopen echt, Heer, dat ze morgenochtend vroeg vrij mogen komen en dat ze... Ja, dat hun geliefden hen in de armen mogen sluiten. Maar tegelijkertijd weten we ook, Heer, dat er nog heel veel verdriet is voor hen die omgekomen zijn. En we danken u, Heer, dat eens het moment zal komen dat u uw volk Israël zult troosten. En dat het volk getroost zal zijn en tot zegen zal worden voor de hele wereld. Heer, zo willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen... Heere, wilt u onze harten aanraken en wilt u het zo maken, Heer, dat uw woord als een levend woord in ons leven mag komen en zijn werk mag doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar het voorspel van lied 57. Er komen stromen van zegen. En als we naar het voorspel luisteren, dan hebben de kinderen de gelegenheid om naar hun eigen dienst te gaan. Lied 57, er komen stromen van zegen. En we wensen de kinderen ook een hele fijne dienst toe. Thank you. Vanmiddag wil ik graag met u nadenken over een heel bijzonder onderwerp. Het thema voor vanmiddag luidt heel eenvoudig een klein stukje uit de Bijbel. De laatste, de grote dag van het feest. U weet waarschijnlijk wel dat het Joodse volk op dit moment het Loofhuttenfeest viert. Het is de zesde dag van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest duurt 7 dagen. En dinsdag is de laatste, de grote dag van het feest. Het Loofhuttenfeest is het enige feest dat 8 dagen heeft. Het Paasfeest heeft 7 dagen. Het Pinksterfeest heeft 7 dagen. Maar het Loofhuttenfeest heeft nog een dag eraan vastgeplakt. Waarom? Nou, het Loofhuttenfeest, 7 dagen plus die ene dag, u weet waarschijnlijk wel 8. Als ik aan de organist vraag, de 8e noot is altijd weer de 1e noot van het volgende octaaf. Je gaat een stapje hoger, de 8e noot. De 8e dag, na de 7e dag, is weer de 1e dag van de week. 8 spreekt altijd van een nieuw begin. En op die 8e, de grote laatste dag van het feest, van het Loofhuttenfeest, en die valt dit keer op aanstaande dinsdag, vieren de Joden als laatste dag van het Loofhuttenfeest de vreugde van de wet. En de vreugde van de wet is weer het begin. Waarom het begin? Het Joodse volk begint dan weer met Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan gaan ze het hele jaar door elke Shabbat een heel klein stukje lezen van de Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Dus morgen eindigen ze met het boek Deuteronomium. En dan zullen ze stilstaan bij het heengaan van Mozes, dat Mozes afscheid neemt. En dan is het boek Deuteronomium uitgelezen. Dat is de laatste, de grote dag van het feest. Maar er valt nog veel meer over deze dag te zeggen. U heeft de vorige keer iets kunnen horen van de ramshoren en van de shofar, van de bazuin die blaast. Maar dat zullen we proberen om vandaag een klein beetje bij elkaar te brengen. Hoe dit allemaal met elkaar te maken heeft. Het staat niet allemaal los van elkaar. Er zijn 3 stukjes die ik met u wil lezen. Het eerste stukje komt uit Exodus hoofdstuk 17. Daarna lezen we een stukje uit Johannes 7 en dan uit 1 Korinthe 10 en dan gaan we weer terug naar Johannes 7. Maar we beginnen in Exodus hoofdstuk 17. In Exodus hoofdstuk 17 dan beginnen we te lezen vanaf vers 1 tot en met 6. De gehele vergadering van de Israëlieten braken daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats, naar het bevel des Heren. En het legerde zich te Refidim, maar daar was geen water. Geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zeiden, geef ons water, zodat we kunnen drinken. Maar Mozes zei tot hen, wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heer op de proef? En het volk dorste naar water. Het morde tegen Mozes en zeide, waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om mij, mijn kinderen, mijn kudde van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes luide tot de Heer en zeide, wat moet ik met dit volk doen? Nog een ogenblik en ze gaan me stenigen. Daarop zeide de Heere tot Mozes, ga, dan moet u goed opletten wat er staat hoor, ga voor het volk uit. Neem enige van de oudsten van Israël met u, neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Eventjes goed opletten, daar staat dat de Heer zegt, ik zal daar voor u op de rots staan. Weet u wie die ik is? die ik. Als God zich in het Oude Testament, de grote God, die alles geschapen heeft, die we niet kunnen vatten, die niemand kan zien. Als deze grote God zich aan de mensheid openbaart, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament openbaart God zich door zijn Zoon. In het Oude Testament door de eeuwige Zoon van God. In het Nieuwe Testament door de vlees geworden woord, de mensenzoon. Maar dat staat heel duidelijk in Johannes 1 vers 18. Daar staat: niemand heeft ooit God gezien. Niemand. Met wie heeft Mozes dan gesproken? Met wie heeft Abraham dan gedineerd? Wie hebben ze gezien? Nou, dat was nou de eeuwige Zoon van God. De Heer Jezus zegt ook: voordat Johannes geboren was, was ik er al. Voordat Abraham geboren was, was ik er al. Voordat de schepping gemaakt was, was ik er al. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft, en dat gaat naar het verleden toe, naar het Oude Testament, die heeft hem doen kennen. Je kunt God in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament alleen leren kennen door zijn zoon. En dat komt hier heel duidelijk naar boven. En daarom is het zo mooi dat deze eeuwige zoon van God, die stond daar op de rots. En die zei: kom maar Mozes, kom er hierheen en zal ik je water geven. Begrijpt u het? Nou, dan gaan we eventjes verder naar Johannes 7. In Johannes 7, vers 37. Daar zie je bijna een herhaling van dat wat in Exodus hoofdstuk 17 ook plaatsvond. Johannes hoofdstuk 7. Daar staat Johannes hoofdstuk 7 vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest. Dat is het thema voor deze dienst. Stond Jezus, riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. En drinken, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Was de geest er nog niet? In Genesis 1 vers 1 lees ik al de geest zweven over de wateren. Maar Jezus was nog niet verheerlijkt. En het is zo mooi, als Jezus verheerlijkt wordt, dan komt de geest. En als Jezus straks verheerlijkt komt voor zijn volk Israël, dan komt de geest. Daar gaan we zo wel even over hebben. En dan het derde stukje in 1 Korinthe hoofdstuk 10. In 1 Korinthe hoofdstuk 10. Daar staat vers 1 tot en met 4 het volgende. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 4. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. En allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging. En die rots was de Christus, de Messias. Nou, tot zover deze drie stukjes. En als we even teruggaan naar het zevende hoofdstuk van het Johannesevangelie, wat we net gelezen hebben, dan krijgen we direct te maken met iets heel wonderlijks. Er waren drie momenten dat het Joodse volk op moest trekken naar Jeruzalem. Dat was met het paasfeest, met het pinksterfeest en met het loofhuttenfeest. En het was heel normaal dat als het Loofhuttenfeest gevierd werd, dat je gewoon naar Jeruzalem ging. Ook voor de familie van Jezus. En we lezen hier inderdaad in de tweede vers van hoofdstuk 7, Johannes 7, het tweede vers, het feest van Loofhutten was nabij. Nou, dus, wat ga je doen? We gaan naar Jeruzalem. En dan komen in vers 3 zijn broers, de broers van Jezus, wie waren dat? Nou, de Jezus had 4 halfbroers. Maria en Jozef hadden na Jezus nog 4 kinderen gekregen en ook nog dochters. En deze 4 broers, halfbroers van Jezus, die zeiden tegen Jezus, u kunt dat lezen, van joh, al die dingen die je nou in Galilea doet, moet je in Jeruzalem doen joh. Heb je veel meer publiek en die mensen moet je bereiken. Maar Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen. En weet je wat de Jezus zei? De Jezus zegt in vers 8, gaan jullie maar naar het feest. Ik blijf thuis. Zo, gaan jullie maar. Ik ga niet. Maar wat staat er nog meer van zijn broers? Nou, in vers 5 van Johannes 7 staat, want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Zijn broers die geloofden, ja, ze zagen wel zijn teken en zijn wonderen, maar er was geen enkele broer van hem die geloofde dat Jezus de Messias was. Hij was al een rabbi, hij was al een profeet, maar ze geloofden absoluut niet dat hij de beloofde Messias was. Dat geloofden ze niet. Later wel? Ja, want later heeft Jacobus een broer van Jezus en Judas een broer van Jezus. Een brief zelfs geschreven die we in de Bijbel terugvinden. En ook zijn andere broers en familieleden zijn tot geloof gekomen. Dat hij de Messias was. Maar ze geloofden dus niet dat hij de Messias was. En Jezus die bleef achter. Zijn broers die gingen naar Jeruzalem om dat Loofhuttenfeest te vieren. En dan staat er, en halverwege dat feest ging Jezus toch ook maar. En dan staat er in vers 14 van Johannes 7, dat toen het feest op de helft was, ging hij naar de tempel en ging hen leren. Hij ging hen onderwijs geven. Als rabbi ging hij natuurlijk onderwijs geven daar in de tempel. Maar weet u, dit was het laatste Loofhuttenfeest wat Jezus meegemaakt heeft. Zeer waarschijnlijk heeft de Jezus vanaf zijn 12e jaar elk Loofhuttenfeest meegemaakt. Maar dit was zijn laatste feest. En dan wordt hier zo gesproken over de laatste grote dag. Het laatste feest wat Jezus hier meemaakt van het Loofhuttenfeest. Want het feest hierna, welk feest? Ja, eigenlijk het Loofhuttenfeest met de grote dag daarna, waarin alles weer opnieuw opgestart wordt, was eigenlijk het laatste feest. Maar een paar hoofdstukken verder in Johannes lezen we toch nog van een ander feest. Een paar maanden later. Dan is het op 25 december op onze kalender. Toen was het, kijkt u maar in hoofdstuk 10 vers 22. Het was koud hoor. Soms sneeuwt het ook wel en vriest het ook wel een beetje. Maar er staat er in vers 22 van Johannes 10. Toen kwam het vernieuwingsfeest te Jeruzalem. En het was winter. Het Chanukka-feest. Het feest waarin men dacht dat Judas de Maccabeer de Grieken verjaagd heeft en dat de tempel weer gereinigd werd. Want Antiochus Epiphanes, de Griekse heerser, had de tempel verontreinigd. Hij had er een varken geslacht. Hij had de hele tempel verontreinigd. En toen is Judas de Maccabeer in de Maccabeese strijd gekomen. Heeft Jeruzalem overwonnen en de tempel werd weer hersteld. Dat was het vernieuwingsfeest. En dat wordt elk jaar nog steeds gevierd in Jeruzalem. En dan lees je, hoeft niet op te slaan, maar in Johannes 11. En het paasfeest der Joden was nabijgekomen. na de opwekking van Lazarus. En wat was het voor paasfeest? Dat was het paasfeest waarin de Jezus het paaslam werd en zijn leven gegeven. Dus dit loofhuttenfeest was het laatste feest, het laatste loofhuttenfeest wat Jezus meemaakt. Het loofhuttenfeest. We denken aan het paasfeest staat in het teken van verlossing. En dan zien we het lam van God wat gekomen is. Het pinksterfeest staat meer in het beeld, in het teken van vervulling. En komt God tot ons in de Heilige Geest. Het loofhuttenfeest spreekt veel meer van verwachting. En zal de Heer naar ons toekomen als koning. Je zou kunnen zeggen, het loofhuttenfeest is zowel terugkijken. Ze keken terug naar de tocht door de woestijn. 40 jaar door de woestijn, hoe God hen bewaard heeft. En het was dus een herinneringsfeest, terugkijkend op hun tocht. Ten tweede was het loofhuttenfeest niet alleen terugkijken, maar ook omhoog kijken. Want elke loofhut, nu ook in Israël, in Jeruzalem, waar ze dan ook staan, in welke tuin, of welk balkon, of welk terras, elke loofhut is zo gebouwd dat je door het dak zo omhoog kunt kijken. Dan hopen dat het niet gaat regenen. Maar elke loofhut, vanuit die loofhut kon je ook naar boven kijken. Dus het was terugkijken, het was omhoog kijken en het was vooruitkijken. Het was uitzien naar het, als het ware de voltooiing van Gods plan met zijn volk Israël. Het uiteindelijke beloofde land waar we op weg zijn. Op weg naar het uiteindelijke beloofde land. Het loofhuttenfeest, zoals wij dat noemen, wordt ook wel genoemd dat loofhut heeft met tenten te maken. Met, ja, zoals zij in de woestijn leefden. In het Engels gebruiken ze ook wel eens het tabernakelfeest. Het is het tabernakelfeest. Aan de ene kant dat tabernakelfeest, dat God bij hen wilde gaan wonen. In de tweede plaats was het ook het feest waarmee de hele oogst als het ware afgerond werd. De graanoogst was binnengehaald op dat moment. Wij kennen dan dankdag voor het gewas, hè? Nou, zij hadden dat loofhuttenfeest waarin ze God dankten voor de oogst die binnengehaald was. Zowel de graanoogst als de vruchtenoogst. De verzameling, alles was binnengehaald. En dan komt er iets heel wonderlijks. Als ze terugdachten aan die tocht door de woestijn, dan denken ze ook aan die rots. En die rots die met hen meeging. Die rots, wat ik u net al vertelde. De eeuwige Zoon van God, die stond op die rots. En hij riep Mozes naar zich toe. Kunt u een klein beetje in uw... Kunt u een beetje visualiseren dat God, de Heer Jezus, de Zoon van God, op die rots staat. En er komt Mozes met zijn staf er naartoe en die slaat op die rots. En de Heer die bekijkt het. Die ziet het allemaal gebeuren. En die weet, er komt een moment dat de rots inderdaad geslagen wordt. Dat de rots inderdaad geopend wordt. En dat er stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien. En wat daar in Exodus 17 gebeurde, dat gebeurde zo'n 1400 jaar later met Christus aan het kruis. En het is met name Johannes. Kijk, dit stukje. Dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben, Johannes 7, dat vind je in geen enkel ander evangelie. Zoals ik in een seminar wel eens gezegd heb hier, als je het hebt over de reden van de laatste dingen, over de dingen die staan te gebeuren in deze wereld, dan vind je de reden van de laatste dingen in Matthäus, Marcus, Lucas, maar in het Johannes evangelie kun je zoeken wat je wil, maar je vindt het niet. Waarom? Omdat deze reden over de laatste dingen gaan over Gods plan met Israël en met deze wereld. En het gaat niet over Gods plan met de gemeente. Want mensen, beste mensen, ik wil het nog een keer vertellen. Als het gaat om de zichtbare komst van Jezus op aarde. Als hij terugkomt op aarde. Er zijn heel veel kerken, heel veel gemeenten die er totaal geen benul van hebben. Zeggen, oh wat zal het mooi zijn als Jezus terugkomt. We zullen hem verwelkomen. We zullen de palmbomen zwaaien. En oh, prachtig. Weet je wat Malachi zegt? Wie kan de dag van zijn komst verdragen? Want weet je, als Jezus komt, dan komt hij met dezelfde plagen die je in het boek Exodus kunt vinden. Mensen die krijgen gezwellen, die 666 op hun voorhoofd hadden, kwaadaardige gezwellen. Water van de zee, van de rivieren veranderen in bloed. Er komt duisternis. Er komen hagelstenen van een talent zwaar. En een talent is 58 kilo en 8 ons. Brokken ijs hier naar beneden van. Wie kan de dag van zijn komst verdragen? Als Jezus zichtbaar op aarde komt, dan komt hij in de eerste plaats zijn volk verlossen. En dan gaat het om zijn volk Israël. In de tweede plaats afrekenen met al die vijanden van Israël. Ik ben zo blij dat ik op een andere manier de Heer Jezus mag ontmoeten. Dat er een moment komt dat de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen. Want wat lezen we? Hij komt terug met grote macht en heerlijkheid. Met grote macht betekent dat alle heerschaar uit de hemel, die volkomen grote engelenmachten. En u weet waarschijnlijk wel, hè, toen Petrus voor de Heer Jezus wilde strijden, zei de Heer Jezus, joh, duw dat zwaard nou maar weg, want ik hoef maar even omhoog te kijken en 12 legioenen engelen zouden voor mij strijden. En een legioen, een uitdrukking, een Romeinse uitdrukking, dat zijn 1 legioen, zijn 6.000 Romeinse soldaten. Nou, volgens mij is 12 keer 6.000, 72.000 engelen. Terwijl in het Oude Testament staat dat 1 engel een leger, een vijandelijk leger van Israël gedood heeft van meer dan 200.000 man. 1 engel. Als de Jezus terugkomt met grote macht, dan betekent het met grote, ja, engelenmacht. En met heerlijkheid. En als er gesproken wordt, als Jezus terugkomt in heerlijkheid, dan staat er zo mooi in 2 Thessalonicenzen 1, dat hij in de gemeente verheerlijkt zal worden. Dat betekent dat Christus terugkomt in zijn gemeente, in heerlijkheid. We zijn verheerlijkt. Dat gaat gebeuren bij de komst van Jezus. Wat ik nou zo mooi vind, dat is dat Johannes, de apostel Johannes, die dit stukje schrijft, en geen enkele evangelist heeft het geschreven, laat zien dat hij degene is die we in het Oude Testament ook tegen kunnen komen. En hij haalt een heleboel facetten vanuit het Oude Testament, hevelt hij over naar het Nieuwe Testament. Als u het Johannesevangelie leest, dan staat er aan het einde van het Johannesevangelie dat Jezus al deze dingen gedaan heeft en dat Johannes dit allemaal opgeschreven heeft in het boek, opdat gij gelooft dat Jezus de Christus is. Johannes bewijst in alles wat hij schrijft dat Jezus de Messias is. En dat doet hij met name voor de gemeente. En als u het Johannesevangelie leest, dan zult u ontdekken dat in het Johannesevangelie er gesproken wordt over 10 tekenen die Jezus doet. Precies 10 tekenen. En u weet ook dat er op een gegeven moment in Johannes 2 staat, dit was het eerste teken, bewijsvoering zou je kunnen zeggen, die Jezus deed. En dat eerste teken was dat hij water in wijn veranderen. Wat was het eerste teken wat Mozes deed toen hij het volk uit wilde leiden? Hij veranderde water in bloed. Dat was het eerste teken. En dan is het heel wonderlijk te zien dat Johannes laat zien dat dat Oude Testament, hoe God met zijn volk onderweg geweest is, laat zien dat dat alles met de Heer Jezus te maken heeft. Want onderweg kregen ze elke dag het manna. En dan zegt Johannes zo mooi in de Heer Jezus, dan vertelt Johannes over de Heer Jezus zo mooi, dat de Heer Jezus zegt in Johannes 6, ja, jullie kregen dat manna, maar jullie zijn er weer van gestorven. Maar ik ben het ware manna. Ik ben het levende brood wat uit de hemel neerdaalt. Dus met andere woorden, ik was er toen ook al. Hier in dit stukje zegt de Jezus, ja, jullie hebben gedronken uit die rots, maar Paulus zegt zo mooi, ik was die rots, hè. Dat water ben ik. En zoals jullie toen naar Mozes kwamen, mogen er naar mij toe komen om te drinken. We zullen er straks nog iets meer over horen. Ik ben dat levende water. Een hoofdstuk verderop, in hoofdstuk 8, daar maakt de Heer Jezus mee, en misschien is het goed om het even uit te leggen, tijdens dat loofhuttenfeest stonden er op dat tempelplein twee hele hoge kandelaars. Twee hele hoge kandelaars van wel 25 meter hoog. Met bovenin die kandelaar een grote schaal, waar olie in zat natuurlijk, en een pit gemaakt van de versleten priesterklederen. En die kandelaars, die werden aangestoken. En tijdens het hele loofhuttenfeest was het licht van verre te zien. U begrijpt wel, hè? De tempel lag op een berg. En dan op die berg, dan nog eens een keer twee van die grote kandelaren van 25 meter hoogte. Nou, je kon ze van heinde en ver zien. Daarnaast waren er elke dag fakkeloptochten, waarin de levieten de mensen meenamen met fakkels. Waarom? Men dacht er toen over na hoe de Heere het volk van Israël dwars door de woestijn, ook in het donker, met een vuurkolom voorging. Is het niet wonderlijk dat de Jezus toen zei in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht des levens, ik ben het waarachtige licht en wie in mij gelooft zal nooit meer in de duisternis wandelen. Is het zomaar toevallig dat als Mozes het volk van Israël uit Egypte geleid heeft en als herder voor zijn volk uitgegaan is, dat er Jezus in Johannes 10 zegt, ik ben gekomen om mijn schapen naar buiten te roepen. Om voor hen uit te gaan, ik ben de goede herder. Wat is dan mooi dat de Jezus in Johannes 11, bij de opwekking van Lazarus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven. Of in Johannes 14... gaat hij nog een stukje verder. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Weet je, deze teksten vind je in geen enkel andere evangelie. Maar wel als Johannes wil bewijzen dat Jezus de Messias is. En dan de hele bekende tekst. U weet dat het volk van Israël vanuit Kades na 2 jaar door de woestijn gezworven te hebben in Hebron kwam en dat er een hele grote druiventros hingen die met 2 mannen gedragen moest worden. Hebben ze van de druiven kunnen genieten? Nee. Zelfs de Heer Jezus zegt, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken. Maar dan zegt de Heer Jezus in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok. Bij mij vind je die vruchten, bij mij vind je die oogst. Nou, dat doet Johannes. Dat doet Johannes om te laten zien dat Jezus de Christus is. Nou, We hebben hier te maken met het stukje dat hier Jezus daar staat. Op die laatste, de grote dag van het feest. We hebben net een voorafgaand aan deze dienst een stukje uit Nehemia gelezen. Net het hoofdstuk daarvoor lezen dat het volk Israël het Loofhuttenfeest vierde. En als het Loofhuttenfeest gevierd werd, vooral die laatste, de grote dag van het feest, mensen, dan was het feest. Echt feest. Als ze in Nehemia en in Ezra het Loofhuttenfeest vierden, zo blij waren ze, zo vreugdevol, dat zelfs de volkeren daaromheen de vreugde van Israël hoorden. Nou, dat moet toch wel erg hard gegaan zijn. Ik weet nog goed dat wij reden vroeger, Helene en ik. Ik denk dat we wel 7 lelijke eenden versleten hebben. We reden al die lelijke eendjes. Heerlijk wagen, je kon je nooit op zijn kant gooien. En ik weet nog heel goed dat ik in de Hoekse Waard met 2 luidsprekers op die eend reed. En we hadden een tentevangelisatie en er was paardenmarkt. En zodra de paarden verkocht werden, gingen ze in de tent lekker borrelen. En ik reed langs die tent en ik nodigde mensen uit om naar de evangelisatietent te komen. En ik zei, en wie van het water gedronken heeft wat Jezus geeft, zul je nooit meer dorst krijgen. Nou, ik had het niet moeten zeggen, want ze renden die tent uit. Ze begonnen aan die eenden, maar ze kregen niet om hoor. En gelukkig dat er nog een aantal mensen in de tent kwamen 's avonds. Maar toen ik met onze lelijke eend op een gegeven moment over de Brienenoordbrug reed, toen was de Brienenoordbrug een klein stukje smaller nog dan nu, dan was er nog maar 1 boog. En dan als je richting Dordrecht rijdt en je gaat de Brienenoordbrug af, dan heb je aan de rechterkant het Feyenoordstadion, de Kuip. Heel vlakbij de snelweg. En ik reed nog zo goed dat ik over de Brienenoordbrug reed. En ineens een bende herrie. Echt herrie. Dus ik denk, oh, er is wat mis met mijn wagen. En natuurlijk, die eend die maakt sowieso veel herrie. Je moet nooit een radio kopen in een eend. En dat kun je niet eens horen. Maar een bende herrie was het toch. En ik dacht, oh nee, het gebeurt natuurlijk niet vaak. Maar Feyenoord had gescoord. Maar wat een herrie zeg. Wat een enthousiasme. Het was bijna een explosie van, nou ja, je kunt het een klein beetje voorstellen wat. Nou, dat was het feest van Loofhutten. Josephus Flavius, de Joodse geschiedschrijver, die zegt, als je het Loofhuttenfeest in Israël niet meegemaakt hebt, dan weet je niet wat vreugde is. Alles is een aftreksel van die vreugde die daar is. En Jezus stond daar midden tussen. Hij zat niet, maar hij stond. Meestal zitten ze te leren, maar Jezus stond. Waarom? Op die laatste, de grote dag van het feest, werden de mensen herinnerd aan het feit dat de rots met hen meeging. Degene die een klein beetje de situatie van Jeruzalem kennen, ik ben heel wat keer in Jeruzalem geweest, maar daar heb je de Tempelberg, bovenop de berg, de Moria. En als je van de Tempelberg afloopt, dan kun je ja, ergens een drukke straat oversteken en dat daal je af in de Old City of David, noemen we die. De Burcht van Sion. Waar David zijn huis, zijn paleis had. En waar het oude Jeruzalem was. En als je dan in het oude Jeruzalem komt. Je kunt nog door die straatjes heen lopen met allemaal ruïnes die opgegraven zijn. Dan loop je helemaal naar beneden. Dat is een behoorlijke tippel naar beneden hoor. Ook weer omhoog, dat is een behoorlijke klim. En als je dan helemaal beneden staat, dan kijk je helemaal omhoog naar de tempel. Nou, wat deden ze? Beneden, helemaal beneden, zijn ook nog een aantal koningsgraven gevonden. Maar beneden, in de Old City of David, daar heb je nou het badwater Siloam. Nog niet zo lang geleden zijn daar geologisch hele bijzondere dingen gevonden. In badwater Siloam. Een Romeins badwater. Zou er vroeger schitterend uitgezien hebben. Hoe kwam dat water daar? Nou, koning Hiskia was een strateeg. En die wist, als je een stad wil verdedigen, dan moet je zorgen dat er altijd vers water in de stad is. En Jeruzalem ligt op een berg. Probeer dan maar aan vers water te komen. Dus als het water op was, ja, dan moest je je overgeven. Nou was er net buiten de muur van Jeruzalem een hele bron die heel veel water gaf. En nog steeds, de bron Gion. En dan heeft koning Hiskia van de bron Gion een tunnel gemaakt. En die gaat dwars onder de stad door naar het badwater Siloam. En het water van Gion stroomt zo in het badwater Siloam. En toen heeft koning Hiskia die bron, de Gionbron, helemaal afgesloten. En je ziet aan de buitenkant helemaal niet dat daar een bron is. Dus als de stad van David omsingeld werd, hadden ze altijd vers water. En dat was de bron, of het badwater Siloam. Nou gingen ze op die laatste, de grote dag van het feest, met kruiken uit de tempel, zilveren, zelfs gouden kruiken, in een soort processie. De priesters voorop, de levieten daarna, een aantal zangkoren daartussen, het Sanhedrin ging mee. En langs de weg stonden de mensen met palmtakken te zwaaien en te zingen. En zo daalden ze via een processie vanuit de tempel naar beneden, naar het badwater Siloam. Ze schepten water uit dat badwater en dan brachten ze het omhoog naar de tempel. Ook weer dezelfde processie, omgekeerde volgorde. Kwamen ze bij de tempel. Stonden de mensen aan de kanten van de trap. En die tempel, om de tempel in te komen, moest je 15 treden omhoog. Nou weten waarschijnlijk wel dat er 15 bedevaartspsalmen zijn. Na de langste psalm die er is, 119, kom je bij psalm 120. En psalm 120 tot psalm 134, dat zijn 15 bedevaartspsalmen die toen gezongen werden. En weet je wat ze dan deden? Dan gingen ze naar boven en bovenop die trappen kiepen ze dat water uit die mooie vaten, die mooie kannen, en stroomde dat water zo naar beneden. Waarmee ze symboliseerden, als het ware terugbrachten, die rots die geslagen werd en waaruit het water vloeide. Dat gebeurde. Dat badwater Siloam, dat als ze dat deden, dan zongen ze het lied van de put. U kunt het lied van de put vinden in Numeri. In Numeri, hoofdstuk 21. Misschien wel goed om dat even te lezen. Daar kwamen ze ook onderweg op een bepaalde plek. We hadden net iets van pleisterplaats tot pleisterplaats, hadden we net gelezen in Exodus. En nou, hier zie je dus dat ze onderweg zijn. En dan staat er in vers 16 van Numeri 21, vandaar ging het naar Beer. Dit is de bron waarvan de Heere tot Mozes gezegd had, vergader het volk, dan zal ik hun water geven. Toen heeft Israël dit lied gezongen. En de titel van dat lied is, wel op, gij bron, zing haar in beurtzang toe. En dan komt het lied, de bron die de vorsten groeven, die eeuwen des volks boorden, met hun scepter en met hun staven. Dit is het lied van de put, het lied van de bron, dat zij zongen terwijl ze dat water uit het badwater Siloam schepten. En daarmee gaat, als je nog ietsjes verder de Bijbel ingaat, Jesaja 12 in vervulling. Jesaja 12. Ik vind het heel mooi dat in Jesaja 12, het kortste hoofdstuk uit het boek Jesaja, Gods plan met Israël in een notendop beschreven wordt. In Jesaja 12, daar staat... Jesaja 12, vers 1 tot en met 6. En gij zult te dien dagen zeggen... En het gaat over de toekomst hoor. Te dien dagen zeggen, ik loof u Heere, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend. En gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geweest. Dan, vers 3... zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Dan zult gij te dien dagen zeggen, loof de Heere, roep zijn naam aan, maakt onder de volkeren zijn daden bekend, vermeld dat zijn naam verheven is, psalm zingt de Heere, want hij heeft grootse dingen gedaan. Dit wordt bekendgemaakt op de ganse aarde. Juicht en jubelt inwoners van Sion. Want groot in uw midden is de heilige Israëls. Mensen, dit is fantastisch wat hier staat. Hier kijkt Israël terug op een periode dat God toornig geweest is. Dat ze onder het oordeel van God terechtgekomen zijn. Maar de toorn is afgewend en ze werden vertroost. Weet je, op dit moment, als wij vandaag naar het volk van Israël kijken naast de Messias beleidende Joden die er vandaag zijn, is Israël door de bank genomen nog een volk dat zich totaal niet laat troosten. Het is over het algemeen een zeer atheïstisch volk en een volk dat niets met Christus te maken wil hebben. En dat staat letterlijk in de Bijbel, en Israël weigert zich te laten troosten. Maar er komt een moment dat als de toren van God weggenomen is, dat Israël zich laat troosten. Dat Israël vertroost wordt. En dan staat er, de Heere is mij tot heil geweest. Ze zullen water scheppen uit de bronnen van het heil. Er staat zelfs dat er een bron geopend zal worden in Jeruzalem. Ze zullen deel krijgen aan het water des levens, het water. Ze zullen gaan beseffen, dit is de bron van het heil. En wat staat er dan? Dan gaat het ineens van dat wat Israël zelf meegemaakt heeft, naar dat wat Israël voor anderen gaat doen. Want dan staat er, dan maken we onder al de volkeren zijn daden bekend. Mooi hè? Hij heeft grootse dingen gedaan. Dit wordt bekendgemaakt op de ganse aarde. Weet je dat Israël straks door God gebruikt zal worden. Om over de hele wereld te laten zien hoe groot God is. Dat gaat God door zijn volk Israël doen. En dan als laatste staat er. Want groot in uw midden is de heilige Israëls. Er komt een tijd dat God weer gaat wonen in Jeruzalem. Ik kom er zo nog even, heel even op terug. Nou, vanuit deze situatie ziet de Heer Jezus hier, hij staat erbij en hij ziet dat water naar beneden stromen. Hij ziet de uitzinnige vreugde van de mensen. En dan zegt hij, als je nou echt dorst hebt, dan moet je bij mij zijn. Dan moet je bij mij zijn. Drie dingen die de Jezus hier zegt. U kunt het vinden in Johannes 7. De Jezus zegt, hij komen tot mij. Komen. Het tweede, drinken. En het derde wat hij zegt, geloven. Komen, drinken en geloven. Als je nou echt dorst hebt, nou gaat het niet om deze dorst. Daar gaat het niet om. Sprak Paulus niet over een geestelijke drank? Wat is dan die geestelijke drank? Komen. In de eerste plaats, als je dorst hebt naar het echte leven. Dan zegt hij, Jezus, dan moet je komen. En de Bijbel is daar heel duidelijk in. Als je komt, dan zal God je nooit verwerpen. Komen. Komen, dat heeft te maken met een actieve beslissing van ons. Komen. Weet je, ik hoop zo van ganse harte dat het niet is dat je 's avonds in bed stapt en denkt, oh ja, er was ook nog een God in wie ik geloofde. Van David lezen we dat hij zich de Heere bestendig voor ogen stelde. Van Henoch lezen we dat hij met God wandelde. Van Noach lezen we dat hij met God wandelde. Hij hield rekening met God en ze leefden samen. Betekent dat we dan een meter boven de grond in gaan zweven en onze verantwoordelijkheid? Absoluut niet. Maar komen, dat betekent dat je verlangt naar de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus ook nog eens even, en drinken. Ja, maar wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? Weet je, als je een hoofdstuk terugslaat, dan denk je van, ja, maar dat kan toch niet? He, er staat hier in Johannes 6 vers 55. Johannes 6 vers 55, daar staat, want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Ja, kom nou zeg. We zijn toch niet een stelletje kannibalen? Bloed drinken, vlees eten, kom nou toch. Weet je, er staat over de Heer Jezus, als hij zegt, in het einde der tijden, de dagen van Noach werden gekenmerkt door, ze waren etende en drinkende. Dat betekent niet, ze waren etende dat ze alleen maar aan de maaltijd zaten. Maar wat bedoelt etende? Ze probeerden op allerlei manieren hun verlangens te bevredigen uit alles wat de wereld je aanbiedt. Maar Jesaja zegt in hoofdstuk 55, jullie eten, maar jullie worden niet verzadigd. Jullie drinken, maar jullie dorst wordt niet gelest. Weet je, etende en drinkende, het vlees van Christus eten, dat betekent verlangen hebben naar Christus. Ik vind het zo heel mooi. Ik sta hier, u zit daar. Maar ik kijk naar de gezichten. En dan is het soms zo mooi om te zien dat er mensen zijn die drinken de woorden in. Die eten het op. We drinken het in. Nou, dat is hetgeen wat hier bedoeld wordt. Eten en drinken in Jezus. Ik heb u nodig. En wie krijg je dan? Wat krijg je dan? Nou, de Jezus die spreekt ervan. Hij zegt, en dit ging over de geest die zou komen. En de vrucht van de Heilige Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld. Ga zo maar door. Als je nou liefde wilt hebben, dan moet je bij Jezus komen drinken. Als je geduld wil hebben, geduldig wilt worden, als je lontje altijd zo kort is en zoveel ruzie maakt met mensen om je heen, dan mag je bij Jezus komen drinken. En dan geeft Hij je dat geduld. God heeft zijn geest niet in mate uitgezort, maar als een stroom komt hij naar ons toe. En hij wil ons leven vullen met deze prachtige vrucht van de Heilige Geest. En drinken. Weet je, het bloed van Christus drinken, dat heeft niks met bloeddorstigheid te maken. Maar we hebben het reinigende bloed van Christus zo nodig. Als het bloed in mijn lichaam niet meer stroomt, dan wordt mijn lichaam vervuild en dan ga ik dood. Dat bloed in mijn lichaam is nodig om mijn lichaam te reinigen. In Openbaring staat, ze hebben hun klederen gewassen door het bloed van het lam. Ik ben bezig met een boek van Andrew Murray over het bloed van Christus. Mensen, als je dat leest, dan denk ik wist er niks van. hoe belangrijk het bloed van Christus is. Er zijn heel veel christenen die er niets mee hebben met het bloed. Maar juist dat bloed van Christus, wat niet alleen onze schuld wegneemt, maar ons ook vergeeft, ons reinigt, ons koopt, ons beschermt, ons verzoent met God. Er is zoveel. En we hebben het bloed van Christus zo nodig. Drinken van het bloed. We hebben zijn reiniging elke dag opnieuw weer nodig. Er staat in de Bijbel dat ze hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Ook Theonimee krijgt wel eens vuile kleren hoor. Maar weet je, dan heb ik altijd een plekje thuis. Sinds mijn nieuwe knieën die ik heb, heb ik daar wel een kussentje voor nodig. Maar dan kniel ik neer voor het aangezicht van God. En dan dank ik de Heer voor het bloed wat voor mij gestroomd heeft. Reinig mij, Heer. Heeft u dat niet nodig? Drinken. Jezus ziet dit gebeuren. En dan zegt er Jezus zo mooi, drinken en geloven. Drie dingen, komen, drinken, geloven. Die komma in dit vers staat een beetje verkeerd hoor. Dat kan ons een beetje op verkeerd spoor zetten. Want geloven staat er in vers 38, zoals de schrift ons zegt. Het geloof moet gebaseerd zijn op het woord van God. Het geloof moet niet gebaseerd zijn op onze ervaringen, op onze emoties, maar geloven gelijk de schrift zegt. Als je het woord van God leest en daarop je geloof bouwt, moet het woord van God geloven. Gelooft u dat? Moet het woord van God geloven. En weet je, als je het woord van God gaat, als jouw geloof gebaseerd op het woord van God, weet je, dan worden ineens de schellen van je ogen vallen af en dan denk je, hé, die rots was Christus. Hij was die Messias. Dat water wat daar stroomde, kwam uit Christus. Heel veel mensen lezen dit vers. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Die denken alleen maar aan zichzelf. Ik ben een kind van God en er mogen stromen van levend water uit mij vloeien naar andere mensen toe. Dat is niet de eerste zin van deze. Niet de eerste uitleg van dit vers. Over wie gaat het? Stromen van levend water zullen vloeien uit. Wat staat er? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De Statenvertaling zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En vanaf wanneer is die bron dan geopend? Wanneer werd hij geslagen? Toen die Romeinse soldaat bij het kruis kwam en zijn buik doorstak. Toen kwam het water. Toen kwam het bloed. En weet je, er komt een moment dat het Joodse volk dit gaat inzien. Jezus stond erbij. Hij zegt, als je dorst hebt, kom dan tot mij. Maar ze deden het niet. Ze hebben gezegd, weg met hem. De Heer Jezus heeft gezegd, jullie huis wordt aan jullie overgelaten. Het huis wordt verwoest. Ik kan niet meer onder jullie wonen. Tot op de dag van vandaag. Maar Zacharia 12 zegt, er komt een moment dat ze hem zullen zien die zij doorboord hebben. En dan zal de bron van ontzondiging, zoals Zacharia zo mooi schrijft, voor hen werkelijkheid worden. En dan zal het volk Israël gereinigd worden. Dan zal het verbond vernieuwd worden en God tot zijn doel komen met zijn volk Israël. Maar, tot slot, het Loofhuttenfeest is het tabernakelfeest. Het is het feest wat in Openbaring 21 al beschreven wordt. Daar staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat staat er dan? En de tent van God daalde neer over de mensen. Kent u dat vers? Openbaring 21. De letterlijk staat er, de tabernakel van God daalde neer over de mensen. Schitterend, hè? Dat zal dan gebeuren. Maar voordat dat gebeurt, zal de tabernakel van God eerst neerdalen over zijn eigen volk. Dat gaat eerst gebeuren. Nou, wanneer? Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, wanneer gaat de Heer onder zijn volk weer wonen? Eén ding is zeker. Op dit moment is het onmogelijk dat de Heer Jezus zijn woning plaatst onder zijn volk. Dat kan niet. Eerst moet het volk klaargemaakt worden. En om klaargemaakt te worden, en dan gaan we een klein beetje de eindtijd, ik zal het heel kort maken, moet eerst Elia komen. Zoals Johannes de Doper kwam, om de weg van Jezus te bereiden. En dan zal Israël voorbereid worden op dat moment dat Jezus, de Zoon van God, weer opnieuw onder hen komt wonen. Trouwens, Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons getabernakeld, staat er. Toen heeft hij onder ons gewoond, maar ze hebben hem verworpen. Maar dan komt hij opnieuw om onder het Joodse volk te tabernakelen. Om daaronder te wonen. Nou, het Loofhuttenfeest, dat was er al voordat God aan Mozes de opdracht gaf om het Loofhuttenfeest in te stellen. Hoezo dan? Nou, u weet, het Loofhuttenfeest, dat wordt ingeleid, de zevende maand. Wanneer begint de zevende maand? Ja, natuurlijk op de eerste van de maand. Maar dat is een andere indeling dan die wij kennen. Het begint niet zomaar op 1 oktober of 1, nee, het begint ergens midden in september. Vroeger, toen ze nog niet dat digitaal konden uitrekenen, wisten ze nooit precies wanneer dat de nieuwe maand begon. In Israël begint de nieuwe maand altijd met de nieuwe maan. En die zevende maand, ja, dat was de feestmaand, maar die zevende maand werd altijd in Israël aangekondigd door wat u vorige week gehoord hebt, de shofar. Maar ja, wanneer was dat nou? Heb jij dat hele kleine randje van de maan al gezien? Nee, ik nog niet. Heb jij hem gezien? Nee, ook nog niet. En in Israël werd echt gekeken van, wanneer zien we dat hele kleine sikkeltje van de maan weer naar boven komen? Voor het eerst. Daarom was vroeger, was het nooit één bepaalde dag, maar er werden altijd twee dagen voor uitgekozen. En één van die twee dagen moet het wel nieuwe maan zijn. De dag van de bezuin. Een prachtig mooi voorbeeld van de dag van de opname van de gemeente. Niemand weet wanneer. Niemand. Zelfs de zoon niet. Alleen de vader. Maar weet je, die dag van de bezuin, die we in het begin van deze maand gehad hebben, de zevende maand van Israël. Daar begint het mee. Heel eventjes, de eerste dag van die maand werd er de hele dag op de bezuin geblazen. Niet door één persoon hoor, dan zou die blauw zijn aan het eind. Maar er werd, de dag van de bezuin was dat. En dan gingen er 10 vreselijke dagen, noemen ze dat. 10 vreselijke dagen aan, ja, daarna volgden daarop. Want die 10 dagen moest men je leven onderzoeken. Hoe staat het? Wat voor zonde heb je gedaan? En dan na 10 dagen was het grote verzoendag. En na de grote verzoendag, 5 dagen daarna, was het Loofhuttenfeest. Nou, als je nu naar Exodus kijkt, dan lees je op een gegeven moment dat in Exodus 19 en 20, dan naderen ze de berg Horeb, Sinaï, en wat lees je dan? Er was luid bezuin geschal. Er was aardbeving en onweer en lichtflitsen. De mensen die om die berg heen stonden, die zeiden: Mozes, ga jij maar, want wij durven niet. Niemand mocht die berg aanraken. Dat was de wetgeving op de berg Sinai. Maar werd ingeleid door luid bazuingeschal. Nou, dan denk je, Mozes die gaat dan, en dat wisten ze niet van tevoren, 40 dagen is hij daar op die berg. Voor het aangezicht van God. Er staat zelfs, hij at en hij dronk niet. Hoe kun je 40 dagen zonder vocht? Hij at en hij dronk niet. Hij was bij God. Dan wordt het allemaal heel anders. Maar wat gebeurde er na die 40 dagen? Mozes kwam naar beneden. En hij zag dat het volk van God danste om een gouden kalf. En wat moet Mozes dan doen? Nou, sla met mij even Exodus op. Exodus 32. Dan komt de grote verzoendag. Die nog niet eens ingesteld werd. Maar Exodus 32, dan staat er zo mooi. Vers 30. Het zal je maar gebeuren. Dat je ziet dat het volk zo teugelloos is. Dat Aaron tegen Mozes zei: ja, ik kan er niks aan doen. Het volk dacht, je komt niet meer terug. En ik zei, nou geef dan maar goud. Ze hebben allemaal hun ringen afgerukt. Nooit geweten dat ze zo vrijgevig waren. En dit gouden kalf is uitgekomen. Sorry hoor. Ja, zo makkelijk gaat dat niet. Mozes die kwam met zoveel toorn en zoveel boosheid. 3000 mensen uit Israël werden gedood. Het kalf werd kapot gegooid. Ze moesten het zelfs het stof, goudstof, opdrinken. En dan, God zei zelf tegen Mozes: Mozes, scheid jij je maar af van het volk. Zal ik het volk in ene keer doodmaken. En dan begin ik met jou verder. Ga ik met jou verder. En toen zei Mozes: Heer, 3 argumenten, maar dat zal ik vanmorgen vanavond niet zeggen. 3 argumenten die Mozes gebruikt om God op andere gedachten te brengen. En dan staat er in vers 30 van Exodus 32. De volgende dag zeide Mozes tot het volk: gij hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik opklimmen tot de Heere. Misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken. Misschien. Het was niet zeker. Het volk zag Mozes gaan. Het volk dacht ook van: hoe komt hij terug? Dat was verzoening. En weet je wat er toen gebeurde? Toen was Mozes weer 40 dagen weg. Hij moest de 2 stenen tafelen meenemen. En die beschreven het met de wet. En toen kwam Mozes terug van de berg. Weet je wat het eerste was wat ze gingen doen? Toen zei Mozes: nou moet jullie al je rijkdom, al je goud, al je zilver maar geven, want we gaan iets anders doen. We gaan een tabernakel bouwen. Zie je die 3 dingen? De bazuin die geblazen werd. Mozes die als kind aan huis naar God toe gaat en pleit voor zijn volk, verzoening. En dan het tabernakelfeest. God wil onder de mensen wonen. Wist u trouwens dat als Salomo de tempel gebouwd heeft, dat de tempel ingewijd werd, staat er in, even kijken, in 1 Koningen 8 vers 2, dat de tempel ingewijd werd op het feest in de 7e maand. Niet zomaar toevallig hoor. Dat de heerlijkheid van God onder het Joodse volk kwam wonen. Even iets naar de actualiteit waar ik daarmee af wil sluiten. De laatste, de grote dag van het feest. 2 jaar terug. Vlak bij de Gazastrook. Het feest wat daar gevierd werd. Had dit feest moeten zijn. Toen dansten ze om een gouden kalf. En nu dansen ze om een Boeddhabeeld. Nee, God laat niet met zich spotten. God is ook nog niet klaar met zijn volk. Zeker niet. Hij zal een hele moeilijke tijd voor zijn volk aanbreken. Voordat het volk werkelijk zal komen. De Jezus die het volk toen uitnodigde, kom, drink, geloof. Ze hebben toen geweigerd. Maar straks zal de Jezus opnieuw komen. Dan zullen ze komen. Dan zullen ze drinken. Dan zullen het gulzige drinkers zijn. Want weet je, er staat hier, als we nog even terug gaan naar Johannes 7, daar staat, dit zeide hij in vers 39, dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Dit is wat er in Joël staat, de dag des Heren, dat hij zijn geest zal uitstorten over heel Israël. Want er staat er, en dat is het laatste wat hier staat in vers 39, want de geest was er nog niet. Kent u dat visioen uit Ezechiël 37? Dat Israël vergeleken wordt met een dal vol met dorre doodsbeenderen. En dat Ezechiël moet profeteren. En dan komen al die botjes bij elkaar. Spieren worden er overheen getrokken, huid komt er overheen. Het is een beweging die gaande is over het herstel van Israël. Wat staat er dan? Maar geest was er nog niet. De geest was er nog niet. De geest is er nog niet voor Israël. Maar dan zal het moment komen dat de geest rijkelijk over zijn volk uitgestort zal worden. Meer dan ooit, broeders en zusters, mogen we bidden voor zijn volk. Want als dat volk eenmaal gaat drinken, komt, drinkt en gaat geloven, dan zal Israël tot zegen worden voor de hele wereld. Wat geweldig om daarnaar uit te mogen kijken. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 998, ook weer helemaal achter in het boekje. 998 in de bijlage van het boekje. Prijst hem, prijst hem. dan wil ik graag de zegenbede uitspreken. Misschien wilt u daarbij gaan staan. En dan zingen we daarna nog dat prachtige lied. We doen maar net of het de grote dag van het feest is, want dan beginnen we gewoon opnieuw. Lied 1 uit Johannes de Heer. Ruis, o Godstroom der genade. Maar we gaan eerst met elkaar om zijn zegen bidden voor het heen gaan. Mag u de zegenbede geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest, zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij Hem mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen. Lied 1, ruis, o Godstroom der genade.